Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed, daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Ik ben Annette van Soest en naast mij hier in Nieuwspoort zit Mathieu Segers. Mathieu, in deze aflevering billen knijpen in Brussel, want kiezen de Amerikanen nog een keer voor Trump of gaan ze voor Biden? En wat betekent dat voor ons in Europa? Het is nog een week tot de Amerikaanse verkiezingen. Dus het is hoogste tijd om onze relatie met de Amerikanen onder de loep te nemen. En dat doen we met een speciale gast.
Jazeker, zeker. Arie Elshout is de gast, columnist bij de Volkskrant. Oud-Europa-correspondent en oud-Amerika-correspondent voor die krant. Dus als er iemand ons iets kan vertellen over wat er nu op het spel staat met die Amerikaanse verkiezingen, ook voor Europa, dan is hij het wel.
Leuk dat je er bent, Arie.
Ja, nou, dankjewel voor Welkom. De uitnodiging.
Jij zat 8 jaar geleden in Amerika om verslag te doen over de strijd tussen Romney en Obama toen. Ja. Was het toen ook allemaal wat gezelliger in Amerika? Zag je toen ook al gespletenheid of was het toch wat minder gepolariseerd?
Nee, die polarisatie was er toen al. Je had toen de bekende kreten, de gridlock in Washington. Er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Kijk, Obama die heeft in het begin van zijn presidentschap, toen was hij de baas over het congres. De Democraten die hadden meerderheid in zowel het huis als de Senaat. En toen heeft hij Obamacare erdoor weten te krijgen. Maar dat heeft hij uiteindelijk tegen de oppositie van de Republikeinen in de door gesleept. Die Republikeinen hebben eigenlijk vanaf het moment dat hij aantrad, hebben ze besloten om obstructie te gaan plegen. Dus het was al niet gezellig. En het is natuurlijk toch een moeilijke presidentschap daardoor geworden. Het was toen al een buitengewoon gepolariseerd land.
En dat zag je ook al tijdens de campagne?
Ja, want kijk, ik heb toen op een gegeven moment, ik heb later contact gekregen met iemand van de Obama-campagne. En er werd eigenlijk de belangrijkste inzet bijvoorbeeld van de campagne van Obama was van hoe krijgen we die democraten, mensen die met ons sympathiseren, hoe krijgen we die naar de stembus? Getting out the vote, zo heette dat. En men deed geen enkele poging om eigenlijk Republikeinen te overtuigen, om die in het Obama-kamp te krijgen. En dat is natuurlijk toch wel heel tekenend voor een polariserende sfeer. Ze wisten natuurlijk door micro-targeting, die nieuwe datatechnieken, wisten ze precies waar mensen zaten die democratisch aangehaald waren. En dat knocking on doors, dat vreemde, hè, dat je dan de straten, de wijk intrekt en dat je dan op de deuren gaat kloppen. Ik had altijd het idee, nou, ze gaan alle, zo'n team, zo'n democratisch team, gaan alle deuren langs. Maar deze man van die campagne, dat was een Nederlandse jongen, een Nederlands-Amerikaanse jongen, Tim Prescott, die legde mij uit, Arie, wij gingen helemaal niet op iedere deur kloppen. We wisten precies waar we moesten zijn, waar mensen zaten die met ons sympathiseerden. En ons enige doel was, hebben jullie sympathie voor Obama? Vinden jullie dat hij het goed doet? Ga dan ook naar het stembureau. Dus daar was al in die campagne eigenlijk geen enkele poging om tot elkaar te komen. En dat gold waarschijnlijk omgekeerd voor de Republikeinen precies hetzelfde.
Nu dus Trump versus Biden. Mathieu, wat kunnen onze luisteraars verwachten van deze aflevering? Wat gaan we zoal bespreken?
Nou, we gaan eigenlijk 3 dingen doen, Annette. We gaan eerst kijken naar hoe men in Europa nou eigenlijk naar deze Amerikaanse verkiezingen kijkt. Hoe ziet men de kandidaten? Wat verwacht men van Trump of Biden? Waar hoopt men op? Dan gaan we iets dieper naar onder andere deze structurele ontwikkelingen kijken. We kijken vanuit historisch perspectief wat er nou eigenlijk in die transatlantische relatie, de relatie tussen de VS en Europa, aan de hand is sinds de laatste decennia. En als laatste gaan we dan inzoomen op die verkiezingen en kijken of er echt iets gaat veranderen als bijvoorbeeld Biden president wordt, ook voor Europa.
Kijk je uit naar volgende week?
Ja, ik kijk er naar uit omdat het ongelooflijk spannend is, maar ik houd ook een beetje mijn hart vast. Dat had ik in 2016 ook al en het is niet minder geworden. Ik ben toch ook wel heel bezorgd over wat er allemaal gaat gebeuren rondom die verkiezingen. Ook door de sfeer die er omheen hangt. Waar we het net over hadden, die polarisatie, die leidt natuurlijk al tot taferelen in de straten van diverse Amerikaanse steden die veel weg hebben van een burgeroorlog. Ja, dat is ook allemaal geen geruststellend nieuws. Ook niet voor onze verhouding als Europeanen met toch dat hele belangrijke land, de Verenigde Staten.
Arie? Heb jij er zin in? De verkiezingsdag, de verkiezingsavond?
Nou, zin is het woord niet. Dat zei je misschien vroeger. Maar zoals Mathieu net al uitlegde, ik heb die angst dat het tot een afschuwelijke climax gaat worden. In een president die misschien verliest en die nederlaag niet accepteert. En wat dat dan kan gaan doen. En daar ben ik toch wel heel bang voor dat die polarisatie toch eigenlijk een verschrikkelijke apotheose kan gaan krijgen. Die natuurlijk heel slecht is voor Amerika en ook slecht eigenlijk voor de status van westerse democratieën. Want Amerika is natuurlijk altijd een voorbeeldland geweest. Dus nee, zin heb ik er niet in. Maar dit is wel misschien, dit zijn wel de spannendste verkiezingen die ik meegemaakt heb. En ik maak ze bewust mee vanaf de jaren 70, zeg maar.
Mathieu, hoe kijkt men binnen Europa naar deze verkiezingen? Met een gespannen hart dus.
Ja, gespannen. Ik denk, het is onvoorspelbaar. Het is duidelijk dat het onvoorstelbare toch misschien ook kan gebeuren. Namelijk dat er allerlei erupties komen van geweld. Dat is niet langer uit te sluiten. Dus wat men in Europa vooral ziet, is twee dingen, denk ik. Heel veel emotie, waar men een beetje voor terugschrikt. Ook vanuit de geschiedenis van Europa zelf. Is emotie in de politiek toch altijd iets waar velen in Europa een beetje hun hart bij vasthouden. En het tweede, naast die emotie, is eigenlijk dat er geen groot plan meer is. Vroeger keek Europa toch ook heel vaak naar de Verenigde Staten als een land waar grote nieuwe ideeën, nieuwe horizonten werden daar geschetst. Er werden voorbeelden gegeven waar je inspiratie uit kon putten of je toe kon verhouden. Die grote plannen, het grote plan voor de wereld vanuit Amerika, dat is er ook niet meer. Dus je hebt emotie en geen groot plan. Dat maakt het heel erg onvoorspelbaar. En dat maakt het zelfs zo onvoorspelbaar dat bijvoorbeeld landen waarvan vaak gezegd wordt dat er nu regeringen zitten die op een of andere manier met Trump zouden sympathiseren, zoals bijvoorbeeld in Hongarije de regering Orbán of misschien zelfs de Poolse regering, dat ook daar niet echt duidelijk is wat men hier nu van moet gaan verwachten. Want men maakt zich ook heel veel zorgen om de onvoorspelbaarheid van Trump. Zeker in Midden- en Oost-Europa is men ook heel bezorgd over het gemak waarmee die bijvoorbeeld de NAVO af en toe van de tafel veegt in zijn retoriek. Daar komen we straks nog uitgebreid op.
Maar wat je zegt
terug
over Hongarije, ik zou zeggen, daar gaat de fles juist open als Trump wordt herkozen.
Dat is toch niet helemaal waar. Het is ongeveer een jaar geleden dat de regering Trump met name in de persoon van Mike Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken, naar Midden- en Oost-Europa is gereisd. En vooral ook naar Hongarije, om daar te zeggen, Hongaarse regering, pas op. Wij zien dat jullie de banden aanhalen met Moskou en heel innig samenwerken met Poetin. Nou, dat vinden wij eigenlijk een stap te ver. Wij bieden jullie nieuwe defensiesamenwerking aan op bilaterale basis. Dus niet via de EU, maar vanuit de Verenigde Staten aan Hongarije. Om te voorkomen dat dit verder gaat. En daaraan zie je dat de grote bluffers in Midden- en Oost-Europa, waar Orbán zeker bij hoort, af en toe hebben die voordeel gehad bij partnerschappen uit opportunistische overwegingen met Trump. Maar heel regelmatig zijn ze daar ook tegen de muur aangelopen. Waarbij de regering Trump heeft gezegd van ho, 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 wij zien jullie ook nog altijd eigenlijk als een soort van Amerikaanse partners die ongelijkwaardig zijn en die toch vooral ook bij ons in de pas moeten lopen. En als jullie dat niet doen, dan hebben jullie een probleem met Washington. Dus de onzekerheid is eigenlijk de constante factor in heel Europa. Dat geldt zeker in West-Europa, maar het is ook absoluut in Oost-Europa aan de hand. Men weet eigenlijk niet wat men moet verwachten vanuit dit Amerika.
Ja, en niemand houdt van onvoorspelbaarheid natuurlijk. Zelfs Orbán niet. En ook niet de PIS-regering in Polen niet. natuurlijk zitten ze op een bepaald niveau, is er wel een zekere affiniteit met het denken van Trump. Hè, met name als het om de cultuuroorlog gaat die daar gevoerd wordt. Maar kijk, dat hij natuurlijk toch een hele onzekere factor in die NAVO is geworden. Kijk, die NAVO is voor die Oost-Europese landen ontzettend belangrijk. Met name dan weer voor Polen. Daar ligt misschien een verschil met Hongarije. Ja,
een belangrijk verschil inderdaad.
Ik denk dat eigenlijk wel, even los van misschien van Oost-Europa, maar dat toch eigenlijk het merendeel van de NAVO-landen toch eigenlijk liever wil dat die wordt weggestemd. Dat zullen ze nooit hardop zeggen, uiteraard. En dat ze dan terug kunnen naar de status quo ante, naar business as usual. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is voor ze.
Mathieu, voordat we gaan kijken hoe de relatie tussen Europa en Amerika kan veranderen in de toekomst, wil ik van jou als historicus graag horen, wat voor relatie hebben we historisch gezien eigenlijk?
Ja, het is een lange relatie ondertussen. Al 70 jaar NAVO hebben we gevierd. En de NAVO is toch een beetje de bezegeling van het partnerschap tussen eerst West-Europa en de Verenigde Staten. En later, na de val van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog, begin jaren 90, de relatie van Europa als geheel met de Verenigde Staten. Dat is een relatie van 7 decennia ondertussen. Die relatie, daarvan kun je eigenlijk 1 ding vooral zeggen, dat het altijd een ongelijke relatie is geweest. Amerika deelde de lakens uit in die relatie. En de NAVO is daar ook een weerspiegeling van. Maar ook op allerlei andere manieren is dat altijd duidelijk geworden. En Europa heeft zich daar grotendeels in kunnen voegen. Niet zozeer omdat men daar te weinig trots voor had om zelf, als het ware, het leiderschap te claimen. Maar omdat dat niet anders kon na de eerste helft van de 20e eeuw. 2 wereldoorlogen, de afhankelijkheid, de vernietiging na die oorlogen. De afhankelijkheid van de Verenigde Staten was toen heel erg groot. En men was ook dankbaar voor de Amerikaanse leiderschapsrol. Omdat men dat zelf eigenlijk op dat moment in Europa niet aankon. Maar vooral ook omdat die Amerikanen kwamen met, het begon met het Marshallplan, maar daar is natuurlijk heel veel opgevolgd, met een constructieve politiek van samenwerking, van internationale organisatie, van het zorgen dat je met elkaar aan overleg tafels komt om de internationale politiek eerst in de Koude Oorlog en daarna na de Koude Oorlog met elkaar te coördineren. Maar die Koude Oorlog, dat was wel het hoogtepunt van die relatie. Toen die op een gegeven moment voorbij was in de jaren 90, toen wist je eigenlijk dat voor de Amerikanen zelf de echte, het echte doorslaggevende argument om constructief te zijn in die relatie en alsmaar te geven ook en ervoor te zorgen dat dat leiderschap ook iedere keer opnieuw invulling kreeg, dat dat doorslaggevende argument van de Koude Oorlog weggevallen was.
Want de gemeenschappelijke vijand was
er. De gemeenschappelijke vijand was er niet meer. En men vond in Amerika ook, ja, nu wordt het toch langzamerhand ook tijd dat Europa, we hebben jullie op de been geholpen, ga zelf ook eens die verantwoordelijkheid met ons samen invullen. Neem eens wat meer verantwoordelijkheid. Nou, en dat heeft geleid tot allerlei fricties die al begonnen in de jaren 90, maar die zeker ook de laatste jaren af en toe tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hè, want vergeet niet, president Obama, waar wij in Europa allemaal heel erg van hielden, vooral omdat hij ook echo's gaf uit dat verleden van het constructief partnerschap, die zei toch ook, Europa is voor mij eigenlijk helemaal geen prioriteit. Toen vonden wij dat nog in Europa allemaal heel provocerend. Maar toen hadden we nog geen kennis gemaakt met president Donald Trump. Maar Barack Obama, die reisde naar Cairo en Ankara toen hij naar Europa kwam. En pas daarna ging hij naar het oude West-Europa. En hij schoffeerde daarmee onder andere de toenmalige Franse president Sarkozy, die hem had uitgenodigd in Parijs. Maar hij zei, pardon, ik heb belangrijkere dingen te doen als Amerikaanse president. Ga ik niet eerst naar de musea in Parijs. Ik ga eerst naar de nieuwe wereld, Ankara. En pas daarna kom ik eventueel bij u op bezoek. Dat was een keiharde schoffering waar we nu over kunnen glimlachen, nu we weten hoe een Amerikaanse president dat ook kan doen. Maar dat gaf wel al aan dat die verhouding definitief aan het veranderen was en dat Amerika zich ook afwendde langzamerhand na die Koude Oorlog van die Europese verantwoordelijkheid. En dat vraagstuk ligt nog steeds op tafel, eigenlijk vooral ook voor Europa. Wat doen we daar dan nu mee?
Ja, Arie, jij hebt, hè, zoals we al hebben geconstateerd, dat presidentschap van Obama van dichtbij meegemaakt. Was hij inderdaad niet zo geïnteresseerd meer in Europa?
Nee, dat kun je wel zeggen. Wat ik bij Obama natuurlijk zag, ook naar zijn achtergrond. Je moet naar de achtergrond van Obama kijken. Obama is opgegroeid op Hawaii en hij heeft lang in Indonesië gezeten. Hij heeft natuurlijk die pivot to Asia, de draai naar Azië, die heeft hij natuurlijk afgekondigd al snel.
Dat was de prioriteit in zijn buitenlands beleid. Ja. Hij had het beroemde lijstje met prioriteiten op 1, de draai naar Azië. En op nummer 8 van de 10 prioriteiten Europa.
Ja, en nu zit hij natuurlijk wat ingewikkelder in elkaar natuurlijk ook qua etnische make-up. Zijn vader was Afrikaan, maar zijn moeder die kwam uit een familie in Kansas, een witte familie in Kansas. En ik heb toen hier de nucleaire top was in Den Haag, in 2014 was dat geloof ik, toen mocht ik een paar schriftelijke vragen aan hem stellen. En toen zei ik van ja, kunnen we nou van u van verwachten van dat u zegt, zoals ooit Kennedy zei, ik bin ein Berliner, dat u gaat zeggen I'm a European. Dat was net na de annexatie door Rusland van de Krim.
Ja.
En toen, toen draaide hij daar een beetje zijn antwoord omheen. Ik weet niet hoe dat tot stand gekomen is, het antwoord. Maar toen zei hij wel, maar ja, ik ben, want ik had ook gezegd van ja, u bent toch voor het grootste gedeelte opgegroeid in de Pacific, in een Pacific omgeving. Maar toen vroeg hij dat toen, nee, maar ik heb ook Ierse voorouders. En die zaten in die Kansas-familie, zaten. Ja. Maar in de praktijk was hij natuurlijk, stond hij ver af van Europa. Hoewel hij dat natuurlijk op de top in Wales in 2014... toen ging hij zich op een gegeven moment, toen heeft hij natuurlijk op een gegeven moment wel de eenheid weten te bewaren in NAVO en dat antwoord wat de NAVO gaf op die annexatie van de Krim. Maar wat je vervolgens zag is toch dat hij zeg maar het veldwerk overliet aan zowel Merkel en Hollande in het Minsk-proces. Mm-hmm. Hij hield zich daar toch afwezig. En zo zag je dus eigenlijk, ja, Trump heeft natuurlijk de nodige herrie veroorzaakt in de NAVO. Maar ook in dat opzicht is er dus een voorgeschiedenis. En zoals Mathieu al zegt, ja, die gaat niet alleen terug naar Obama. Die gaat al terug naar Bush, die op een gegeven moment zegt van ja, jullie kunnen meedoen tegen Irak, maar ook niet. Die heeft Irak tegen Irak in 2003. De NAVO, als de NAVO geen zin heeft, dan doen we het met een coalition of the willing.
Ja.
Dus dat is al, dan zaag je al een beetje aan de poten van die NAVO. Maar je had het ook bij Clinton natuurlijk, die op een gegeven moment gekozen werd met eigenlijk al een soort America First programma van ik wil meer aandacht besteden aan de economy. It's the economy, stupid. En die had geen enkele zin om zich te bemoeien met die oorlog die uitbrak op de Balkan, 91-92. En dat heeft een paar jaar geduurd. Op een gegeven moment kwam de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zijn minister van Buitenlandse Zaken, Warren Christopher, die kwam naar de NAVO en hij ging daar zitten. En toen dachten de Europeanen, nu gaat hij vertellen wat we gaan doen in de Balkan om te proberen die oorlog daar te stoppen. Maar hij deed helemaal niks. Hij zei, wat willen jullie? Zoeken jullie het maar zelf uit. Dat hadden ze nog nooit in hun NAVO-verband meegemaakt, dat een Amerikaanse minister niet de leiding nam. Dus het zat al bij Clinton. Dus en dat heeft alles te maken, zoals Mathieu ook zei, met het wegvallen van die eendimensionale, gigantische Sovjet-dreiging, die werkte disciplinerend. Wat daarvoor in de plaats kwam, waren allerlei mindere dreigingen. Saddam, de Gaddafi's van deze wereld, Milosevic. En dat heb ik de kleine kruideniers van het kwaad genoemd. Kwaad was niet groot genoeg om de NAVO in het gereel te krijgen.
En daardoor kreeg je ad hoc oplevingen, dus bijvoorbeeld 9-11. Ja. Toen is er wel een beroep gedaan op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Ja. Maar dat was heel erg ad hoc dat NAVO-verdrag werd ingeroepen. Obama, denk ik, we hadden het er net over, toch belangrijk, heeft een aantal van die structurele ontwikkelingen die we nu aanstippen verdoezeld. Omdat hij, dat heeft hij niet bewust gedaan, ja, misschien gedeeltelijk bewust, maar hij gebruikte een retoriek heel vaak waarbij hij schatplichtigheid betoonde aan die multilaterale orde die was opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog rondom mensenrechten en rondom de Pax Americana, het Amerikaanse leiderschap. Daar werd hij in Europa ook enorm om gewaardeerd. En niets hoort een Europeaan liever dan het in herinnering roepen, zeker in West-Europa, van deze geschiedenis. Tegelijkertijd was dat wel een verdoezeling van de structurele veranderingen waar Obama ook voor stond. En die structurele verandering was inderdaad dat Amerika eigenlijk helemaal niet meer geïnteresseerd was in, zoals men dat in Washington noemt, European entanglements. Europese voetangels en klemmen. Je met ingewikkelde dingen moeten bezighouden waar Europeanen je in verzeild hebben doen raken. Daar wil je als Amerikaanse president eigenlijk helemaal niets mee te maken hebben. En ook wat dat betreft is Donald Trump een bekroning van die ontwikkeling. Want die heeft heel duidelijk iedere keer opnieuw gezegd: ik wil geen oorlogen waar ik zelf geen belang bij heb. Ik wil ermee stoppen. En ook niet als de partners mij roepen om daarin te grijpen. Dan doe ik dat niet.
Hij volgt dus een lijn die zijn voorganger zal hebben ingezet. Ver voor Trump was er dus al een verwijdering tussen de VS en Europa. Maar die is wel steeds groter geworden natuurlijk tijdens het presidentschap van Trump. Arie, jij hebt heel veel toppen meegemaakt, ook EU-toppen. Heb jij daar een moment gezien waar je de houding van Europa ten opzichte van de Verenigde Staten zag verschuiven?
Nou, een paar Europese toppen wel. Ja, want nou ja, in Malta zag je al dat de toon, met name van Donald Tusk, die was voorzitter van de Europese Raad, ik mag hem ook een soort EU-president noemen, de Pool Donald Tusk, die was al vrij fel.
En, Malta, dat was welk jaar? 2017?
Dat was 2017, ja. Net na het aantreden van onze vriend Trump. Maar daarna dus ben ik ook in Sofia bij een top geweest. Dat ging eigenlijk over de uitbreiding van de EU met de Balkan, met de landen van de Westelijke Balkan. Maar bij de inleiding van die top kwam Tusk met een enorme felle speech. Of ja, eigenlijk was het een soort brief die hij aan de leider stuurde. En daar had hij het gewoon over. Met zulke vrienden hebben we geen vijanden meer nodig. Dat was heel opvallend.
In diezelfde zomer, voorjaar eigenlijk, van 2017, toen Trump er net was en toen men in Europa naastig op zoek was naar toch het behoud inderdaad van die transatlantische band op een of andere manier, ondanks het feit dat Trump als een olifant letterlijk door de porseleinkast van het transatlantische partnerschap wandelde, was Trump ook voor de eerste keer echt in Europa, zou je kunnen zeggen. Het oude Europa. En wel op Sicilië, waar een G7-top plaatsvond. En wat je daar eigenlijk zag, was wat later in de jaren van Trump ook duidelijk is geworden. Namelijk wederzijdse afkeer. Ondanks het feit dat mensen als Tusk er alles aan deden om de boel bij elkaar te houden. Wederzijdse afkeer. Donald Trump ging met tegenzin naar Sicilië. Want hij had gezegd, ja, ik wil best naar dat plaatsje Taormina. Waarvan Wolfgang Goethe heeft gezegd. Daar het amfitheater van het plaatsje Taormina. Dat is als een ontzaggelijk kunstwerk van natuur en cultuur. Het mooiste wat ik ooit gezien heb. Trump zei daarover, ik kan daar met mijn dienstauto, ook wel genaamd The Beast.
Nee, hij kon er niet doorheen. Hè?
Ik kan daar niet komen, dus ik wil helemaal niet naar die top toe. Want ik ga niet lopen, ik ben niet gek. Dat is iets voor Europeanen, weet je wel, dat je gaat lopen door straatjes. Dus hij wilde met die burgemeester van Taormina, ga die straat aan. Die burgemeester van Taormina zei, sorry, pardon. U heeft het hier over een straat uit de 4e eeuw voor Christus. Die ga ik niet asfalteren voor één bezoek van The Beast. Dat begrijpt u misschien wel. Nee, hij begreep daar niets van. Hij was zeer geïrriteerd en liet dat ook uit alles blijken. Hij wilde niet lopen. Hij ging uiteindelijk in een golfkarretje
gepanzerd golfkarretje, ja.
Golfkarretje mee. En met heel veel tegenzin nog naar een uitvoering van La Scala, het ballet, 's avonds in het amfitheater in Taormina. En daar werd eigenlijk heel erg duidelijk wat het verschil was. Trump vond dit allemaal Europese onzin. Ingewikkeld, inefficiënt, vaag. Chaotisch, die straatjes. Hij begreep er niks van. Hij wilde er ook niets van begrijpen. En wat hij eigenlijk alleen maar wilde doen, om dat duidelijk te maken, was die Europeanen schofferen. Hij had alleen één probleem, en dat probleem is iedere keer teruggekomen in zijn presidentschap. Zijn Europese vrouw deed hier niet aan mee. Die leek het toch best aardig te vinden. Die liep in een Dolce Gabbana outfit toen. En die ging wel te voet. En gaf
jouw
zelfs
Donald Trump. Jouw geheugen is toch fantastisch.
Een opleving. Melania had een opleving, want ze gaf toen zelf Donald nog een hand. Toen ze naar de balletuitvoering van La Scala gingen. Maar dat was 2017. De eerste tekenen van aversie. En dat is echt nieuw in de transatlantische relatie. Europees-Amerikaanse aversie waren toen al onmiskenbaar.
Ja, want er was een volslagen gebrek aan chemie. Want net kwam de punt
nou, dat
bij.
Is iets anders dan aversie, hoor, vind ik. Dat is nog even een slagje erger.
Nou, dat is sowieso. Maar ja, misschien moet ik het anders formuleren. Het is een volkomen tegengestelde karakters. Maar je had het net over, kijk, dat Trump de bekroning is misschien ook wel van een lange lopende ontwikkeling. Maar wat hij heeft is, ja, het gebrek aan fatsoen van de beleefdheidsnormen, dat is natuurlijk wel stuitend. En hij is in alles is hij dus, hij kan wel in een ontwikkeling staan, maar in alles is hij daar de extreme uiting daarvan, de extreme climax daarvan. En ik heb het er op een gegeven moment, dat was in de zomer van 2018, toen was de top in Brussel, 2 dagen. En de eerste, en toen had hij al Merkel bij het begin had hij beledigd door te zeggen van Duitsland is eigenlijk een soort vazalstaat van Rusland, want jullie zijn zo afhankelijk van Russisch gas. En toen moest Merkel op een gegeven moment toch wel een beetje gepikeerd zeggen, ja, wacht even, kom niet aan de Duitse soevereiniteit en kom ook niet aan mijn soevereiniteitsbeleving. Ik ben in de DDR opgegroeid. Ik weet wat het is om niet soeverein te zijn. Ja. En ik weet dat ik het nu wel ben. Dus die tikte hem op de vingers. Maar goed, toen werd dat hele punt van de lastenverdeling in de NAVO, van dat Trump die wilde natuurlijk dat ze meer aan defensie gaan uitgeven om Amerika enigszins te ontzien, dat er een eerlijke lastenverdeling komt, burden sharing. Dat werd afgehandeld op die eerste dag. Maar toen, de tweede dag, dachten we, nou, als journalisten, nou, dan wikkelen we het even zo rustig af. En toen ineens knalde die Trump, volkomen onverwacht, nadat het punt helemaal niet meer op de agenda stond, want dat was afgehandeld, knalde die erin. En toen ging die enorm tekeer. En terwijl Merkel aan het woord was, stond hij op een gegeven moment op, liep weg, hij loopt langs haar, tikte er op de schouders. En toen zei hij, en toch hou ik enorm van haar. En toen dacht ik, dit is mobster-proletengedrag uit New York. Ja. Van een mobster-proleet die vindt dat zijn vrouw de spaghetti te lang heeft doorgekookt, laten doorkoken. En dan vervolgens afrost en daarna tegen de omstanders zegt, maar toch hou ik van haar. Hm. En dat was zulk schandalig gedrag.
Ja, het was voor de eerste keer dat we kennis maakten met die omgangsvormen van Donald Trump. Want hij zei dus ook over the Germans are bad, very bad. Ja. Dat was iets wat hij zei. Hij drukte de bij het lopen naar de persmomenten drukte die op een gegeven moment, daar zijn ook nog beelden van, de Montenegrijnse regeringsleider letterlijk ongeveer tegen de muur.
Ja, hij wilde voorop lopen,
om voorop
toch?
Te kunnen
ja,
lopen.
Precies. En in het midden, voor de foto's. Ja,
precies.
Ik wil even naar Merkel, want na die G7-top in Sicilië, waar jij het over had net, Mathieu, toen heeft zij inmiddels beroemde woorden gesproken. Ze was toen zo teleurgesteld na die G7-top dat ze tijdens een toespraak in een biertent in München het volgende zei.
Die laatste dagen hebben mir jedoch ook gezeigt, dat die tijden in die we ons op anderen völlig verlassen konden, een stuk weit voorbij zijn. We zijn en blijven enge partner. Natuurlijk Deutschland een enger partner der Vereinigten Staaten van Amerika. We zijn en blijven immer überzeugte Transatlantiker. Maar we wissen ook dat wir Europäer unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen müssen.
Europeanen moeten hun lot in eigen hand nemen, aldus Merkel. Mathieu, heeft Trump er uiteindelijk voor gezorgd dat Europa ook meer op eigen benen is gaan staan?
Ja, je kunt wel zeggen dat in ieder geval de noodzaak om dat onder ogen te zien, dat nu toch wel echt nodig is. En je zou kunnen zeggen dat Europa heeft 30 jaar lang, nu ondertussen na de val van de Berlijnse muur, dat moment van eigen verantwoordelijkheid voor zich uitgeschoven. Europa houdt ervan om een beetje weg te doezelen in transatlantisch leiderschap dat ingevuld wordt door Amerikanen waar dat kan. Daarom waren die 8 jaar Obama voor de Europese ziel ook zo lekker af en toe. Want Obama deed aan het balsemen van de Europese ziel met die schatplichtigheid en al die jaren van transatlantisch partnerschap. Nee, Trump heeft daar bruut een einde aan gemaakt en heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat zelfs Merkel, want zo kun je het wel zeggen, want Merkel is na dat tripje naar Sicilië waar we het net over hadden in mei 2017 natuurlijk in de zomer naar Ischia gegaan, haar vaste vakantieadres, een eilandje verderop in de Golf van Napels. En heeft daar de zaken eens door haar hoofd laten gaan, is toen teruggekomen voor het volgende seizoenshoogtepunt, namelijk de Oktoberfesten, die altijd in september zijn, in Beieren. En heeft toen een biertent daar uitgekozen in München om te zeggen, ik heb er eens over nagedacht op mijn Merkels, want ik heb er de tijd voor genomen. En zelfs binnen een jaar kan ik zeggen over deze Amerikaanse president, hier kunnen wij niet op bouwen. Dat betekent maar één ding, dat wij in Europa dingen meer zelf in de hand moeten gaan nemen. Zij heeft dat aangekondigd, dat heeft betekenis gehad en dat werkt door tot op de dag van vandaag. Op dit moment zien we Duits voorzitterschap van de Europese Unie. Als Merkel iets probeert, ook door de coronapandemie die natuurlijk bestreden moet worden, maar zeker ook in de context van president Donald Trump in de VS, dan is het om meer slagkracht te ontwikkelen vanuit Brussel, vanuit het Frans-Duitse partnerschap en de Frans-Duitse verzoening en vanuit de Europese Unie als een alternatief voor de transatlantische samenwerking en de multilaterale organisaties die daarbij horen.
Ik vroeg jullie aan het begin, hebben jullie er zin in de verkiezingen? En toen zeiden jullie, nou zin, verkeerde woord, met spanning kijken we daarnaar uit. En we houden ons hart toch wel vast. Maar hoe gaan jullie eigenlijk kijken, Mathieu? Ga je een nachtje doorhalen?
Nou, ik denk wel gedeeltelijk. Ik denk dat ik ook tussendoor een beetje zal slapen. Tegenwoordig hoort dat er ook bij. Maar ik ben wel van iemand die dat graag wil meemaken. En zeker ook houdt van de Amerikaanse manier van verslaggeving daarbij. Alsof het een sportwedstrijd is. Je kunt daar cynisch over doen, je kunt er ook heel kritisch over zijn, maar je kunt er nooit ongevoelig voor zijn. Tenminste niet als je een liefhebber bent van het spel, van de politiek, net zoals dat ik dat ook ben van de sport. Dan ga je daar toch in mee en dat zal ik zeker wel voor een gedeelte ook deze keer weer doen.
Geldt datzelfde voor jou, Arie? Geniet je er ook van dat sportelement?
Ja, en dat show-element. Kijk, Amerika is altijd show. Ja. En dat is in sport natuurlijk zo. Ik begreep dat jij een liefhebber bent van American football.
Ja, zeker. Okay. Zeker.
Heb ik nog eens een stuk over geschreven en vergeleken met voetbal. Maar ik vond dan altijd dat er te weinig beweging in zit. Ja. Het is vaak, die beweging die moet bevochten worden. Ja. En ik zeg, het lijkt eigenlijk nog meer op een soort veldslag.
Ja.
En veel
ja.
meer. En dat zegt ook weer veel over karakter van die Amerikanen. Altijd strijd, ja. altijd een beetje gemilitariseerd. Maar goed, ik hou enorm van het show-element op televisie. Ja.
Als je in een stadion een Amerikaanse sportwedstrijd volgt in het stadion, dan hoort daar ook altijd eten bij.
Ja, van die enorme emmers vol met nuggets, kipnuggets. Daar stond ik werkelijk verbaasd over dat allemaal naar binnen werd gewerkt bij de New York Yankees.
Maar wat werk jij naar binnen tijdens de verkiezingsavond?
Nou, dan zou ik niet veel eten. Maar kijk, ik heb iets goed te maken. Want in 2016 moest ik de volgende ochtend naar het ziekenhuis. Dus ik lag op bed en... maar je hebt de pushberichten toen al op je iPhone. En dus pling, zo hoorde je dan. En toen, op een gegeven moment herinner ik me nog goed dat Florida ging naar Trump.
Ja.
En toen, en op een gegeven moment nog een andere staat, die swing state, ik weet niet meer welke. En toen ging het ernaar uitzien dat Trump ging winnen. En toen, ik kroop weer naast mijn vrouw in bed. Maar echt dat ik een gevoel van angst in me opvoelde komen. Want dit had ik, en dat zegt iets over mij, dat zegt over misschien heel veel waarnemers. Ik had het gewoon niet verwacht. En ik voelde een angst, want ik had over hem geschreven tijdens mijn correspondentschap, maar dat was over die gekke Beurten-discussie, dat hij betwiste dat Obama Amerikaan was. Die zegt, nee, hij is helemaal niet in Amerika geboren, hij heeft helemaal de Amerikaanse geboorterecht niet. En toen heb ik me altijd beschreven als een soort rare vogel, een rare snuiter, die eigenlijk niet serieus te nemen was.
En toen moest je hem opeens wel serieus
nemen. En ineens daar heb ik ook eens geschreven, tot de laatste uren van de election night had ik niet verwacht dat hij het zou worden. En toen hij het werd, toen sloeg de angst wel om mijn hart.
En toen moest jij naar het ziekenhuis?
En toen moest ik naar het ziekenhuis, waar toch ook een spannende uitslag op me wachtte. Dus het was toch wel een hele rare ochtend. Want zowel Atlantisch, Transatlantisch gingen van alles verkeerd. En ik moest afwachten hoe het met mezelf zou gaan. Maar goed, uiteindelijk wil ik dat nu goed maken. Ja, en dan moeten we nu maar afwachten hoe het af gaat lopen. Maar ik wil wel...
Maar wat bedoel je daarmee? Ik wil het nu goed maken? Welke manier?
Nou, dat ik het nu wel van begin af aan met alles erop en eraan kan volgen.
Ja.
En van minuut tot minuut, zeg maar. Want dat kunnen die Amerikanen wel.
Ja, dus precies.
En zeker die Amerikaanse televisie, dat is altijd geweldig.
Het is meeslepend. En ook in die meeslependheid, eigenlijk ook van die campagne, nu is dat veel minder geweest door corona. Maar dat kunnen ze als geen ander natuurlijk dat creëren. En daar ga je in mee. En daar heeft Trump de vorige keer ook op gecapitaliseerd.
Ja, heren. Wat als Biden wordt gekozen, Mathieu? Wat zou dat voor ons betekenen?
Aan de ene kant betekent dat rust, denk ik, voor Europa en tijd voor bezinning. Maar daarbij zou dan wel meteen de vraag in Europa zelf gesteld moeten worden van... Oké, wat hebben wij nu zelf dan van de afgelopen 4 jaar geleerd? En hoe moeten wij nu onszelf voorbereiden op een toekomst waarin dat Amerikaanse leiderschap gaat wegvallen? We hebben er een voorproefje van gehad over hoe bruut dat kan zijn onder Donald Trump. Dat is misschien niet de enige en de eerste keer. In de toekomst moeten we daarop voorbereid zijn. Dus we moeten aan de slag. En ik denk,
wat hebben we ervan geleerd?
Nou, ik denk wat we ervan geleerd hebben is die conclusie van Angela Merkel. Wij moeten ons lot in eigen hand nemen. En eigenlijk is dat dus al een opdracht die er ligt sinds het einde van de Koude Oorlog. En die Europa vooruitgedrukt heeft, zoals ik het net zei. En waarbij natuurlijk wel allerlei tendensen zijn. Onder andere als het gaat over de NAVO vanuit Frankrijk. Waarin men al langer zegt van Europa moet een entiteit op zichzelf worden. Niet alleen economisch, maar ook politiek. En dat betekent bijvoorbeeld dat wij een alternatief moeten hebben in Europa voor de NAVO. En het is dan ook niet voor niets dat de Amerikaanse president of de Franse president in deze periode van Trump heeft gezegd, Emmanuel Macron, de NAVO is hersendood. Hij heeft de uitspraak van Donald Trump zelf, dat hij die NAVO eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vindt voor Amerika, gebruikt om namens Frankrijk te zeggen dat hij de NAVO, Macron, misschien ook niet meer zo belangrijk vindt. Dat past allemaal in hetzelfde plaatje. En de opdracht van Europa, voor Europa is na deze Amerikaanse presidentsverkiezingen om de daad bij het woord te voegen. De daad van het lot in eigen hand nemen.
Maar
ook echt om te zetten in een beleid en een visie.
Maar het is ook een moment, zou je zeggen, om die relatie, ook al kunnen we inmiddels op eigen benen staan, om die relatie weer wat te herstellen.
Ja, nou, maar kijk, dat zal bij Biden zal dat kunnen. Dus bij Biden moet je het lot in eigen hand nemen en krijg je er de tijd voor om het in te vullen. Als het nog een keer Trump wordt, dan krijg je onder hoogspanning dezelfde opdracht. Dus je moet er hoe dan ook op voorbereid zijn. Ik denk dat de grote les is van 4 jaar Trump. En wat dat betreft is de structurele ontwikkeling, waar we het al eerder over hadden, niet anders of Biden of Trump president wordt.
Want dat is wel een beetje een rode lijn, dat we zeggen, ja, je hebt Trump en die is helemaal zichzelf, maar hij staat in de lijn van een langere ontwikkeling. Dat betekent dus dat ook als Trump weg wordt gestemd en Biden komt, dat je toch met die dingen die Mathieu allemaal heeft opgezomd, dat je daar rekening mee moet houden.
Precies, daar moet je mee dealen. Maar ja, ik zou dan zeggen, Trump heeft die lijn wel tot in het extreme doorgetrokken. Is er met een sloopkogel of een olifant in de porseleinkast doorheen gegaan. Biden, daar zou je dan misschien toch weer die relatie een nieuw leven in kunnen blazen.
Ja, maar dat kan, hij heeft dat woord zelfs, nieuw leven, heeft hij min of meer gebruikt. Hij zei in een stuk in Foreign Affairs, zei hij van, we have to renew the alliances. En dat is natuurlijk een heel andere taal dan Trump bijvoorbeeld in zijn inauguratierede in januari 2017 gebruikte. Dus dat is allemaal waar. En dus, maar met Biden, je gaat, ja, aan de ene kant zal er een enorme zucht van verlichting door de bureaucratische gangen van de Europese hoofdsteden gaan. Oh, gelukkig. Want je wist met hem toch nooit helemaal waar je toe was. Want zelfs als hij zou kunnen, als hij bijvoorbeeld zou worden herkozen, de angst toch altijd. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Mathieu, maar dat hij zomaar op een dag kan zeggen, we trekken ons terug uit de NAVO, is volgens mij gewoon een reële angst. Niemand zal durven beweren dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Dus dat heb je met Trump. Nou, dat heb je met Biden niet. Dat zal je met Biden niet hebben. Dus die zucht van verlichting zal er zijn. Maar Biden gaat door, heeft hij al aangekondigd, die 2%-norm. Ja. Dat de Europeanen hun defensieuitgaven moeten verhogen tot 2% van het bruto binnenlands product. Dat zal die aan vasthouden. Wat ook nog even heel belangrijk is, maar wat je moet ook wel, China is natuurlijk de new kid on the block sinds 2016. China was er natuurlijk al langer. We hebben het al langer zien aankomen. Maar toen ik vorig jaar bij de NAVO was, bij briefings, toen ineens zag ik, China is een onderwerp geworden. Zelfs voor de NAVO. Terwijl, wat heeft NAVO met Azië te doen natuurlijk, in strikte zin. Dat is heel erg out of area. Maar je ziet China, dat wordt wel gezien als de grote toekomstige tegenstander. Veel meer dan Rusland. En daar heb je nou echt de Amerikaans-Europese alliantie nodig. Niet alleen gewoon puur als militaire organisatie, maar ook als waardegemeenschap. We moeten weten, we hebben elkaar nodig, want Amerika was ook een ideaal. Dat was een democratisch ideaal. Dat is onder Trump natuurlijk moeilijker geworden.
Maar goed, we hebben gezien, onder Trump is er een handelsoorlog ontstaan tussen de Verenigde Staten en China. Is dat nou een terrein, Mathieu, waar Europa, als er een andere president komt, wat meer in zou kunnen samenwerken met de Verenigde Staten, China. Want wij worstelen als Europa ook met die rol van China op het wereldtoneel.
Nou, ik ben het helemaal eens met de analyse die Arie net geeft. Ik kan er nog wel iets aan toevoegen. En daar heeft Europa misschien toch ook wat lichtvaardig gedrag vertoond. Obama was het die het zogeheten TTIP-verdrag probeerde van de grond te krijgen. Transatlantic Trade and Investment Partnership. Dat was een grote vrijhandelsorganisatie van de Verenigde Staten met de Europese Unie.
Waarvan iedereen zich volgens mij vooral de chloorkip herinnert.
Maar dat was natuurlijk. Dat is een hele belangrijke discussie geweest in Europa. De inhoud van dat verdrag. Maar geopolitiek gezien was dit dé manier om ten opzichte van China als Westen gezamenlijk een soort vuist te maken en normen en standaarden te zetten als het gaat om hoe gaan wij met elkaar om in internationale relaties, in dit geval vooral handelsrelaties. Wat voor randvoorwaarden nemen we daarbij in acht als het bijvoorbeeld gaat over mensenrechten? Nou, die standaardiseringskans, die zag Obama heel duidelijk. Daarom wilde hij ook doordrukken met TTIP. Hij liep toen in Europa op een muur. En je zou kunnen zeggen dat dossier komt op een of andere manier terug als Biden president wordt. En dan moet Europa zich misschien realiseren dat het ook die geopolitieke dimensie mee moet nemen als het met de vrienden, die de Amerikanen toch nog steeds zijn, opnieuw gaat praten over zoiets als TTIP.
Want gaat TTIP er komen als Biden wordt gekozen?
Nou, ik denk dus dat daar een nieuw momentum gaat ontstaan. Kijk, eerst zal Biden heel veel moeten herstellen, restaureren van wat er allemaal kapot gemaakt is. Want dat moeten we ook niet vergeten. Trump heeft al heel veel kapot gemaakt, met name als het gaat om internationale samenwerking, coördinatie en afstemming. Ook tussen Amerika en de VS. Dat moet hersteld worden. Maar dan zal er op een gegeven moment een moment komen dat men met name in het perspectief van de opkomst van China tegen elkaar gaat zeggen, hoe pakken we het probleem China aan gezamenlijk, VS en Europa gezamenlijk. En dan komt op een of andere manier alle problematiek en kansen van TTIP ook weer op tafel.
Ja, wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen dat Trump wat kastanjes uit het vuur heeft gehaald en op die manier de discussie weer aan heeft gezwengeld.
Ja, je zou kunnen zeggen dat als Trump niet terugkomt, dan is de waarde van zijn presidentschap geweest dat hij Europa heel ruw bij het nekvel heeft gepakt en niet alleen wakker geschud heeft, maar ook drie keer met het hoofd op de tafel geslagen heeft. Van hallo, we zijn ondertussen niet meer in 1960. Hè? U zult zelf iets moeten doen.
Maar ja, wat je ziet is, kijk, Biden heeft aangekondigd dat hij door wil gaan op het vrijhandelspad. Free trade, dat is heel belangrijk. Dat is gewoon een hele belangrijke verworvenheid altijd geweest van de Europese-Amerikaanse samenwerking. Probleem is alleen, dan als Trump eventueel weg is en Biden gaat die lijn volgen als de nieuwe president, dan stelt hij Europa toch wel voor een probleem. Want in het Europees parlement is die anti-vrijhandelsfractie is vrij groot. Bas Eickhout van GroenLinks zal niet blij zijn als ik het zeg. Maar als Trump wel eens problemen had met vrijhandel, omdat het banen kostte in Amerika, zo zijn er in de Europese Unie, lopen er ook van links tot rechts, er lopen ook mensen die heel veel moeite hebben met vrijhandel.
Nee, dit is het grote probleem. En niet alleen in de Europese Unie, maar ook in de Verenigde Staten. Dat het verhaal dat vrijhandel een oplossing is voor alles, dat verhaal verkoopt niet meer. En daar zijn redenen genoeg voor. En dat bedoelde ik aan het begin. Er is heel veel emotie, ook rondom dit thema. En er zijn weinig echte plannen. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat om tot echte plannen te komen, we niet meer naar Washington kunnen kijken, wie daar ook president is. Maar dat we toch in Europa zelf zullen moeten komen met voorzetten, ook voor de Amerikanen, om bijvoorbeeld die vrijhandelsagenda op een nieuwe manier vorm te geven, zodat die problemen die er zijn ontstaan sinds de tweede helft van de 20e eeuw in die vrijhandelsagenda, en die hebben geleid tot allerlei uitwassen die sociaal en qua klimaat en milieu niet acceptabel zijn, om die te tackelen zonder dat je daarmee het hele partnerschap dat voor een gedeelte geworteld is in vrijhandel op de helling zet. Dus die vrijhandel moet als het ware opnieuw uitgevonden worden. En daarvoor moeten wij misschien de Amerikanen helpen in plaats van dat zij opnieuw het voorbeeld zullen geven.
Ja. Arie, vorig jaar schreef jij nog in een column dat de liefde tussen de VS en Europa echt over is. Maar volgens mij ben je toch wel een romanticus, of niet?
Ja, nou, kijk, ik heb het pas geleden ergens omschreven van... ja, we zijn een familie, mm-hmm, met Amerika's pater familias. En nu zijn we teleurgesteld geraakt in die pater familias. En nu zie je dus dat die relatie heel moeilijk is geworden. En zelfs onder Trump zou je bijna kunnen zeggen... dat dat een soort effect heeft van, ja, in een familie... opa en oma zijn overleden. Hoe hou je de boel dan bij elkaar, weet je wel? Dan zie je dat er op een gegeven moment de familiebanden ook losser worden. Dat is het effect ook wel voor Trump geweest. Ja, we herkennen eigenlijk niet meer zo makkelijk dat leiderschap van Amerika. En dat doet mij wel pijn. Want ik denk dat we ons in de toekomst... Jij schetst het, Mathieu, al uitgebreid als het om vrijhandel gaat. Daar kan Europa natuurlijk een belangrijke voortrekkersrol in vervullen. Maar we hebben elkaar heel erg hard nodig. Economist schreef in de jaren 90 van uiteindelijk... er was een nieuwe wereldorde ontstaan. En toen zeiden ze, ja, hoe die nieuwe wereldorde gaat worden... die is totaal anders dan de orde van de Koude Oorlog. Maar uiteindelijk zal ook in de 21ste eeuw... zal de Amerikaans-Europese verbondenheid zal leidend blijven. En ik sloop me daar graag bij aan. Alleen, ik had toch, en jij waarschijnlijk ook niet... ik had nooit een Brexit voorzien. Ik had ook nooit een Trump voorzien. Dus, met andere woorden, ik denk ook van... ja, die Europees-Amerikaanse samenwerking is heel belangrijk. Maar ik weet niet... ik heb de afgelopen 4 jaar geleerd... dat toch dit soort dingen heel erg op losse schroeven kunnen komen te staan.
Heren. Tijd alweer voor de laatste ronde in Café Europa. En dan kijken we altijd even vooruit naar wat er de komende tijd op het menu staat. Arie, waar kijk jij naar uit?
Nou, ik ben een enorme voetballiefhebber. En ik kijk enorm uit naar het EK. Want dat is dan ergens volgend jaar Europees kampioenschap voetbal.
Ja,
dat
nee, we laten de geopolitiek even voor wat die is. Ik begrijp het.
Ja, ik kan uitkijken naar de verkiezingen. Maar dat vind ik vooral heel erg spannend. En, maar nee, als ik ergens naar uitkijk, denk ik nou, het Europees kampioenschap voetbal volgend jaar. En dan hoop ik eigenlijk heel erg dat de stadions voor vol zitten. En dat we dan een eind hebben of een punt hebben kunnen zetten achter deze hele deprimerende en sombere coronaperiode. Dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik, op dit moment.
Mathieu, waar kijk jij naar uit? Ja, het mag alles zijn.
Ja,
het mag ook gewoon politiek
zijn. Ik
sluit
me dan echt best wel graag, want ik hou weliswaar van American voetbal. Maar ik hou nog veel meer van Europees voetbal en... bij die verkiezingsavond zal ik in plaats van een bak popcorn eerder een flesje wijn uit de Rhône opentrekken of een biertje uit Wallonië. En zo is het ook met voetbal. Dus ik hou enorm van voetbal en ik ben het met Arie eens. Een van de mooie dingen vind ik van de directe nabije toekomst dat er zoveel voetbal is. We hebben deze week alweer Champions League. Dat wordt genieten. Zo zal het, als het goed is, de komende weken ook wel blijven. Veel sport, dus daar kijk ik ook naar uit. En verder kijk ik natuurlijk uit naar het grote spel rond de EU-begroting. Wat inderdaad op de wagen gekomen is, zoals we vorige keer voorspelden. En waar we het binnenkort zeker over moeten hebben hier in Café Europa.
Gaan we doen, Mathieu. Leuk dat je aanschoof bij ons vanuit de Nieuwsport. Dankjewel, Arie Elshout, columnist voor de Volkskrant en voormalig Amerika en Europa-correspondent.
Oké, graag gedaan.
Dit was hem alweer, aflevering 9 van het tweede seizoen van Café Europa. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En uiteraard dank aan onze partner Studio Europa Maastricht. Tot de volgende.